Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heiligen Getuigen lezen wij u verder voor uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman, een boek geschreven door Robrecht Boudens. We beginnen aan het derde hoofdstuk met als titel Er wacht mij een taak. Wie het aandurft tegen de tijdsgeest in te gaan, loopt onvermijdelijk het risico geïsoleerd te geraken. Toen Newman er het hogere gezag van Oriel attent op gemaakt had dat het verplichte communiceren geen zin had als het gevolgd werd door braspartijen die de perken van het studenticoze leven te buiten gingen, had hij als antwoord gekregen dat de studenten zich van het onlogische van hun houding niet bewust waren. En hij werd beleefd verzocht daar ook hun aandacht niet op te vestigen. Van een andere gezagdrager, die hij erop gewezen had dat bij de meeste studenten de communie onmiddellijk gevolgd werd door een zogenaamd champagneontbijt, kreeg hij te horen: "Dat geloof ik niet, en mocht het zo zijn, dan wens ik het niet te weten." De vrienden. Het conflict met Hawkins had nochtans ook een gunstig gevolg. Het bracht Newman nader tot drie mensen die zich niet minder dan hij ergerden aan de lichtvaardigheid waarmee officieel over de religieuze opleiding aan de universiteit werd geoordeeld. Voor eerst was daar Richard Hurrell Froude, zoon van een aartsdiaken die opgevoed in een stevige high church traditie. De twee mannen verschilden grotelijks van elkaar. Froude kon onstuimig en enthousiast zijn, impulsief en strijdlustig, idealistisch en radicaal. Newman was eerder ernstig en genuanceerd, een denkerstype zonder zwaarwichtige uitspraken. Het domein waar de twee elkaar vonden was de gemeenschappelijke overtuiging dat er met de universiteitsopleiding iets misliep en dat daar dringend iets aan gedaan moest worden. Die visie heeft beide mensen, die op zoveel andere punten van elkaar verschilden, tot vrienden gemaakt. Hoewel Newman niet uitbundig van aard was en in zijn oordeel veelal kalm en afgewogen, ging er een fascineerde invloed van hem uit. Froude moest onbewust iemand in hem gezien hebben die model voor hem kon staan. In het diepste van zijn hart wilde hij worden zoals hij, een sterke persoonlijkheid die wist wat hij wilde. Newman vond in de jongere Froude de intelligente en ongecompliceerde jonge man, met wie hij vrijmoedig van gedachten kon wisselen. Iemand die er zelf op uit was naar een grotere authenticiteit te zoeken en zich in te zetten voor de vernieuwing van de Anglicaanse kerk. De twee mannen vulden elkaar aan. Newman met zijn genuanceerde visie op mensen en dingen en Froude die in alle oprechtheid spontaan uitkwam voor wat hij intuïtief als juist aanzag. Na de vroegtijdige dood van Froude zal Newman getuigen dat hij het aan zijn jonge vriend te danken had dat hij niet in een verstard intellectualisme vastgelopen was. In die moeilijke jaren heeft hij ook veel te danken gehad aan John Keble, Het was via Freud dat Newman Kiebel had leren kennen. En Freud heeft ooit genoteerd dat als hij één goede daad in zijn leven had gesteld, het wellicht zijn bemiddeling geweest was tussen beide mannen. Kiebel had een onbetwistbaar hoog prestige. Hij was uitzonderlijk verstandig. In Corpus Christi College had hij een dubbele grootste onderscheiding behaald en, zoals Newman, een fellowship in Oriel. Maar Kiebel was veel meer dan een geleerde. Vrij recent noemde G.R. Griffin hem zonder meer een saint of Anglicanism. Vast staat dat Kiebel eerbied en bewondering afdwong door zijn bescheidenheid en door de zachtmoedige geaardheid waar hij blijk van gaf. Toen hij het prestigieuze fellowship van Oriel opgaf om zijn vader, parochiepriester in Fairford, in de zielzorg bij te staan, was niemand er echt verwonderd over. Toch is het niet zeker dat hij die stap uit louter idealisme heeft gezet. Uit sommige brieven schijnt men te kunnen opmaken dat het zoeken naar een gemakkelijker leven in zekere mate in zijn beslissing meegespeeld heeft. Hij bleef echter zo eenvoudig in de omgang, zo wijs in het verstrekken van raad aan de velen die er hem om vroegen, zo bereid om anderen dienstbaar te zijn, zo vroom en diep innerlijk in zijn religieuze beleving, dat men enkel met respect en ontzag naar hem kon opkijken. Van een eigenlijke vriendschap tussen Kiebel en Newman was aanvankelijk geen sprake. Kiebel vreesde dat Newman aanleunde bij de rationalistische tendens, die bij enkele vooraanstaanden van Oxford furore maakte. Newman van zijn kant voelde zich nog te nieuw in dat intellectuele milieu om een man met een zo hoogstaand moreel gezag als Kiebel te benaderen. De moeilijkheden die door Hawkins veroorzaakt waren in verband met de opvatting van het tutorship bracht de twee mannen nader bij elkaar. In hun gesprekken en in hun correspondentie stellen we een groeiende wederzijdse sympathie vast. Freud, die als band tussen de twee gefungeerd heeft, bleef zijn bemiddelende rol verder spelen. De toekomst van de Anglicaanse kerk was een gemeenschappelijke bekommernis, evenals de hervormingen die doorgevoerd zouden moeten worden, wilde men de onafhankelijkheheid en de groei van de kerk waarborgen. Voor Newman was de vriendschap met Kiebel en Freud een houvast en een lichtpunt in de pijnlijk duistere maanden, toen de studenten systematisch aan zijn invloed ontrokken werden. Nog een andere vriend moet hier vermeld worden. Edward Bouverie Pusey. Hij was het die Newman's interesse voor de kerkvaders sterk gestimuleerd had. Pusey was het type van de ernstige, geleerde, strenge, zwaarwichtige professor. Hij bekleedde de leerstoel van Hebreeuws en was kanunnik van Christ Church. In 1827 was Pusey in het huwelijk getreden met een lieve, joviale jonge dame. De twee lijken zo verschillend geweest te zijn van temperament, dat men zich met enige verwondering afvraagt hoe ze elkaar gevonden kunnen hebben. Men heeft moeite om zich een verliefde, romantische Pusey voor te stellen, maar het klikte volkomen, allicht omdat twee polen elkaar aantrekken. En jaren na het overlijden van zijn vrouw kreeg de stoere Pusey nog de tranen in de ogen toen over haar gesproken werd. In dat jonge gezin was Newman een steeds welkome en gewaardeerde gast. Hij was er vriend aan huis. In de sombere jaren 1829-1830 vond hij bij Pusey, net als bij Keeble en Froud, warme sympathie, steun en begrip. De reis naar het zuiden. 15 jaar na zijn eerste bekering had Newman zich duidelijk van de invloed van de evangelicals vrijgemaakt. En de voor hem zo aanlokkelijke bekoring van het intellectualisme had hij weten te ontwijken. Aan wie zich kwetsbaar opstelt voor God, wordt echter steeds meer gevraagd. De loutering wordt verder gezet. Wat in de akker van Newman's denken en verlangen nog aanwezig mocht zijn aan overdreven zelfvertrouwen, aan zelfverzekerdheid of ongeduld, moest nog verder worden uitgewied. Om zo'n ommekeer ten gronde mogelijk te maken, was een ervaring nodig die hem tot in de diepste van zijn ziel raakte. Froud had een wankele gezondheid. Zijn zwakke longen, reeds aangetast door tuberculose, dreigden zijn hele gestel te ondermijnen, wat hem onvermijdelijk tot een gemakkelijke prooi zou maken van de toen heersende cholera-epidemie. De dokters hadden Froud een verblijf aangeraden in meer zuiderse oorden, waar de zon hem goed zou doen en waar hij de druk van het universitaire leven van zich zou kunnen afzetten. Froud's vader besloot de reis mee te maken en Newman werd uitgenodigd hen te vergezellen. Aanvankelijk was er een lichte aarzeling, maar uiteindelijk besloot Newman op het voorstel in te gaan. Als hij ooit een reis wou maken, dan was het nu wel het geschikte moment. Zijn boek over Diarians, die hij net beëindigd had, had een ononderbroken inspanning van hem gevergd, terwijl zijn werk als tutor hem door Hawkins ontnomen was. Op 8 december 1832 scheepten ze met hun drieën in op de Hermes. De tocht bracht hen via Gibraltar naar Malta en Griekenland. Vandaar, even Sicilië aandoende, naar Napels en Rome, waar ze op 2 maart aankwamen. Newman was geboeid door het christelijk patrimonium van de eeuwige stad. Hij bracht een beleefdheidsbezoek aan de rector van het Engels College, de latere kardinaal Wiseman, waarbij heel vaag de mogelijkheid van een hereniging van Anglikanen en Rooms-Katholieken werd aangesneden. Newman herinnerde zich later dat hij bij het afscheid enkel gezegd had dat in Engeland nog een taak op hem wachtte. De vermoeienissen van de reis hadden Froud uiteindelijk geen goed gedaan. Zijn vader besloot om vanuit Rome over land terug naar Engeland te reizen. Het is toen dat Newman het bruske, irrationele besluit nam alleen naar Sicilië terug te keren. Het weinige dat hij tijdens zijn vlugge bezoek van het eiland had gezien, had hem zo gefascineerd dat hij er terug heen wilde. Of was hij onbewust nog niet klaar voor de taak die hem in Engeland wachtte? Moest hij eerst nog een tweede bekering doormaken? Hoe dan ook, in april 1833 scheepte hij in. Het leek wel of hij gehoor gaf aan een gril, of hij zijn eigen wil volgde, nauwelijks rekening houdend met de gevaren die aan een rondreis door het eiland verbonden waren. Rovers waren er geen zeldzaamheid. Wegen waren er nauwelijks. Vervoer praktisch niet. Het Siciliaans dialect was een voor hem onbegrijpelijke taal. Eind april kreeg hij koorts, maar besloot toch een geplande reis door het binnenland te ondernemen, vergezeld van een dienaar en gids, de Napolitaan Gennaro. In Leoforte, een 100 mijl van Palermo, moesten ze halt houden. Zijn toestand werd erger. De koorts steeg. Desondanks ging hij weer op weg, in de hoop een plaats te bereiken waar medische verzorging mogelijk zou zijn. In Castro Giovanni zweefde hij 2-3 weken tussen leven en dood. In een autobiografisch geschrift, My Illness in Sicily, opgesteld 1,5 jaar na de gebeurtenissen, heeft Newman in een pijnlijk heldere zelfanalyse neergeschreven wat er tijdens die dagen in hem omgegaan is. Hij kreeg een duidelijk inzicht in de eigenzinnigheid waarmee hij zich van de Frouds had losgemaakt. Hij begreep dat de gevoelens die hij jegens Hawkins had gekoesterd nauwelijks verholen afkeer was geweest. En met dergelijke gevoelens had hij de Eucharistie gecelebreerd. Maar er was nog meer. Hij zag, helder als het zonlicht, hoe innerlijk leeg hij was. My utter hollowness. En hij verklaart, in een tekst die van een onthutsend inzicht in zichzelf getuigt, dat er in zijn leven zoveel mooie theorie was geweest, die nooit verwezenlijkt werd. Ik begon na te denken over de vele principes waar ik aan vasthield. En ik werd gewaar dat ze niets anders waren dan intellectuele deducties van een paar aanvaarde waarheden. Ik vergeleek mezelf met Keeble en voelde dat ik enkel zijn en niet mijn overtuigingen ontwikkelde. Ik weet dat ik daarover toen zeer duidelijke gedachten had. En ik geloof ook dat ze over het algemeen juist waren. Zie hier wat ik over mezelf denk. Ik ben, voor zover de vergelijking kan opgaan, als een vensterglas dat de warmte wel doorlaat, terwijl het zelf koud blijft. Heel duidelijk zie ik de gevolgtrekkingen uit sommige principes die ik aanvaard heb. Ik heb een groot gemak om ze uit te drukken en de nodige verfijndheid om ze te bewonderen. Bovendien kan ik ze ook uiten, dankzij mijn vermogen om te redeneren en te praten. Aangezien ik niet van de wereld houd, nog van haar rijkdom en eerbewijzen, of wat ze ook biedt, en aangezien mijn karakter van nature uit waardig en beslist is, leef ik op het niveau van deze principes, zoals ik een melodie zou kunnen zingen waar ik van houd. De waarheid ligt mij nauw aan het hart, maar ik bezit ze niet. Ik ben oppervlakkig, heb weinig liefde, weinig zelfverloochening. Ik denk wat geloof te hebben, maar dat is alles. Het was goed deze regels aan te halen, omdat ze als geen andere aantonen wat Newman's ervaring tijdens zijn ziekte op Sicilië heeft ingehouden. Hij heeft vastgesteld dat er nog een graad van onwaarachtigheid in zijn leven aanwezig was. Zijn concrete levenshouding was nog geen echte weergave van wat hij als waarheid aanvaarde. Hij was onvoldoende consequent en logisch. Eén lichtpunt was er evenwel. Hij had nooit uitdrukkelijk de duisternis boven het licht verkozen. Toch zei ik tot mezelf, ik heb niet gezondigd tegen het licht. Wat Newman ervaren heeft, is als een worstelen met God. Het doet denken aan Genesis hoofdstuk 32, waar de strijd van Yahweh met Jacob wordt verhaald. De verscheurdheid die Jacob moet ervaren, is ook Newman overkomen. Niet door druk over God te dialogeren, komt men hem nabij, doch door te worstelen met de eisen van zijn liefde. De eisen die God stelt, kunnen overkomen als eisen van een vijand, maar al vechtend wordt de vijand tot vriend. God kwelt uit liefde. Wat Newman doorgemaakt heeft, zou men nu woestijnervaring noemen. Hij stond in zijn naakte waarheid alleen tegenover God, niet beter en niet slechter dan hij was. Wellicht was die confrontatie nodig om hem te laten inzien dat hij zonder verdere loutering schipbreuk zou lijden. Hij gaf zich aan God gewonnen. vriendelijk licht. Op 12 mei voelde Newman zich voldoende hersteld om naar Palermo te vertrekken. Daar moest hij nog 3 weken wachten op een vrachtschip dat sinaasappelen naar Frankrijk vervoerde en waarop hij kon meevaren. In de straat van Bonifacio werd de boot een week door windstilte opgehouden. Het was tijdens een van die nachten dat hij de 3 strofen dichtte die oorspronkelijk als titel The Pillar of the Cloud kregen, maar meer bekendheid verwierven door de beginwoorden Lead Candle Light. Het gedicht, dat thans zowel door Anglikanen als Katholieken gezongen wordt, geeft de synthese weer van wat Newman op Sicilië ervaren heeft. Hij wandelde 's nachts op het dek van het schip. Aan de mast was een bescheiden licht, dat slechts enkele tientallen meter in de duisternis boorde. Maar het was een rustig en vriendelijk licht, a kindly light. Zo totaal anders dan het verblindende licht van de zon. En plotseling werd alles voor Newman symbool. De reis naar Engeland was de tocht door het leven. Zoals hij heimwee had naar zijn vaderland, zo had hij heimwee naar God. Het kleine, vriendelijke licht was het licht van het geweten, waarmee God ons door de donkere nacht van het aardse leven loodst. Het verlangen naar de felle zon was de bekoring om alles te kennen, zoals God de dingen kent. De bekoring om het leven in eigen handen te hebben en de levensloop zelf te bepalen. In de eerste strofe, de meest bekende, spreekt hij een van de meest bekende, maar ook een van de diepste ervaringen van het menselijk bestaan uit. We stappen door de nacht en kunnen niet ver voor ons uitzien. We hebben niet alle elementen van ons leven in handen. Hoe vaak maakt de mens geen plannen, steeds weer nieuwe plannen. Maar hoe vaak ook wordt zijn weg niet gekruist door iets dat niet te voorzien was. Dag na dag, uur na uur, gaat hij vooruit op zijn levensweg. Hij voelt zich als een reiziger die ver van huis is en niet weet wat het leven hem nog brengt. Zwart is de nacht. Ik ben ver van huis gegaan. Is er dan niets dat hem leiden kan? Jawel. Hij beseft dat hij een veilige gids heeft, een klein, vriendelijk licht dat hem de weg wijst. Waarheen voert het leven hem? Het is niet nodig de hele toekomst te kunnen voorzien. Het totaalbeeld duidelijk en klaar voor zich te hebben. Newman besefte dat daar de fout lag. Hij had tevreden moeten zijn met wat het licht hem toonde. Zoals het licht altijd mee opschuift met de boot, zo zal het steeds voldoende zijn dat hij zijn geweten volgt in wat het hem vandaag aantoont. Morgen zal hij weer verder kunnen zien. Het kwam erop aan volgzaam te zijn, het geweten te volgen, dat hem wel leiden zal waar God hem hebben wil. Hij moet niet verder willen zien dan wat God hem vandaag toont. Het is een vaak geciteerd vers. I do not ask to see the distant scene, one step enough for me. In de vertaling: ik verzaak te schouwen in het verschiet. Geef voor 1 stap mij licht, meer niet. Hij moet zich tevreden stellen met het licht van het ogenblik, maar dat licht dan ook volgen. Geen enkele mens heeft de tekening van zijn hele leven voor zich. Hij ziet slechts kleine fragmenten, de ene na de andere. en vaak lijken die fragmenten wel zinloos. God legt een puzzel met zijn dagen. Hij rijgt de brokstukken aaneen en pas later zal de mens de tekening ontdekken die God gemaakt heeft met zijn dagelijkse trouw. Pas later zal hij ontdekken dat vele dingen waar hij de zin niet van zag, in de grond toch een zin hadden. Dat is christelijke wijsheid. Niemand krijgt ze van zijn geboorte mee. Soms groeit ze langzaam. Soms moet men doorheen een strijd, waarbij men met veel illusies af te rekenen heeft, vooraleer ze tot een beaamde levenshouding wordt. Dit is het geval geweest met Newman. Voor de ziekte op Sicilië zag hij niet duidelijk dat hij dag na dag moest leren trouw zijn. Niet immer was ik zo, nog bad ik tot u, leid gij mij voort. Hij wilde zijn leven zelf plannen, klaar en duidelijk, naar eigen ideeën, door hemzelf bepaald. Door de ervaring van 1833 werd hij er zich van bewust hoe diep dit verlangen in zijn hoogmoedig hart verscholen had gezeten. Hij begreep dat het een vorm van hoogmoed was zijn leven te willen bezitten, zich te gedragen alsof hij er eigenaar van was, het op voorhand te bepalen en uit te stippelen, zelf zijn eigen toekomst te kiezen. Het was deze heimelijke passie die de geduchtste tegenstander was van zijn geweten. Hij had niet gezondigd tegen het licht, maar hij had niet altijd klaar gezien. Hij verzette zich niet met opzet tegen de leiding van God in zijn leven. Hij had zich echter te verwijten dat hij zich niet met de nodige deemoed en soepelheid naar de plannen van de voorzienigheid had geschikt. Met al te veel aandrang had hij het volle daglicht verlangd. Ik hield van felle zon en alle vrees ten spijt, de hoogmoed bond mijn wil, schrap die voorbije tijd. Hij had onvoldoende oog gehad voor het kleine, vriendelijke licht. Hij kwam tot de overtuiging dat God zich van hem mocht bedienen, ook als hij niet onmiddellijk inzag waarheen hem dat leiden zou. In een gebed dat hij later zou neerschrijven, maar dat zo goed de inhoud weergeeft van wat hij tijdens de zeereis mocht ervaren, drukt hij het zo uit. Wil in mij uw plannen ten uitvoer brengen. Werk in mij en door mij. Ik ben geboren om u te dienen, om uw eigendom te zijn, uw instrument. Laat mij een gewillig werktuig zijn. Ik vraag niet zozeer te zien. Ik vraag niet te weten. Ik vraag alleen maar om gebruikt te worden. Op 9 juli 1833 zette Newman, na een afwezigheid van 7 maanden, voet aan wal in Engeland. Beste luisteraars, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman, geschreven door Robrecht Boudens. Wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot volgende keer.